Kerkdienst is zondag 13 augustus. 'S Morgens om 9:30 dominee El Quist uit Groot-Amers. En 's avonds om 6:30 dominee A. van Zetten. Voorbeden. Overlijden. 2 augustus is in de leeftijd van 90 jaar overleden Jenneke Geertje de Weert Loobrecht. De laatste jaren verbleef zij in zorgcentrum Het Slot in Gameren. Dinsdag 8 augustus zal om 13:30 een rouwdienst gehouden worden in Ebenezer die geleid zal worden door proponent De Kruif. Gelegenheid tot condoleren is er maandagavond, morgenavond dus, van 7:30 tot 8:30 in Het Slot in Gameren. Geboorte. We zijn dankbaar met Arie en Celine van der Rijden, Maasdijk 10 Nederhemert. Dinsdag 1 augustus is er bij hen een dochter en zusje geboren, Lieselotte Dirkje Cornelia. Zij noemen haar Lieselotte. Zieke, aanstaande woensdag, moet de heer D. van Tuil, Prins Willem-Alexanderstraat 1B in Gameren, opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn heup. Vakantie Bijbelweek. We doen vandaag voorbeden voor de laatste voorbereidingen die gedaan worden voor de vakantie Bijbelweek. Mededelingen. Vanavond is er een gezamenlijke dienst in de kerk van Bruchem, waarin dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen zal voorgaan. Collecte. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de voorzang van morgen is Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, zo even hebben we gehoord met de mededelingen dat mevrouw Jenneke Geertje de Weert Loobrecht uit het leven op aarde is weggenomen. In verband hiermee gaan we zingen van psalm 39, daarvan het derde en ook het vijfde vers. Het gaat in deze psalm over de hoop op God, waar we te maken hebben met de eindigheid van het leven. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, het derde en ook het vijfde van psalm 39. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Gemeente, wij zijn allen mensen onderweg. En wat hebben we het nodig? Dat ons de weg geleerd, ons voorgehouden wordt door de Heere. Daar gaan we ook zingen met Psalm 119. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, daarvan het 17e vers. Nadat wij geluisterd hebben naar de woorden van de Heere die hij ooit gesproken heeft op de heilige berg Sinaï, als eerste bestemd voor het volk Israël, zodat zij zouden weten welke weg ze moesten gaan, maar ook woorden die voor ons uitgesproken zijn, bewaard gebleven de eeuwen door. Ja, de Heere spreekt ook vanmorgen ons met deze woorden aan, wanneer hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, uw dienstknecht, nog uw slavin, uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak als volgt over deze geboden toen hem gevraagd werd, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen wij nu de Heer een zegen vragen over de voortgang van deze dienst? Laat ons bidden. Heren, wij mogen weer als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen zijn in uw huis. We danken u dat u ons deze dag geeft. Altijd weer een bijzondere dag, de eerste dag van de week, waar we mogen leven vanuit de opstanding van u, Heer Jezus Christus, om daar niet alleen bij stil te staan, maar ook om daar verwonderd over te zijn, dat wij dat mogen weten, dat u naar deze wereld kwam, de weg gegaan bent van kribbe naar kruis, daar aan het kruis gestorven bent en ook bent opgestaan op die eerste dag van de week, in die vroege morgen. En heren, dat is de reden dat we zondag aan zondag als gemeente naar uw naam genoemd bijeen mogen zijn, om dat te gedenken, om dat te vieren. U roept ons met dat doel bijeen. En we mogen onze plek hier in uw huis innemen. En dan mogen we verwonderd zijn en dan mogen we die verwondering ook wel uitspreken, ja, uitjubelen, dat u die trouwe God bent, Heren, die telkens weer en dat ondanks ons naar ons omziet. Dat u ons tegemoet treedt met woorden van eeuwig leven. En Heren, zo even hebben wij uw woord al gehoord. Die machtige woorden, hoe zal dat geklonken hebben uit uw mond, ooit, daar op die berg Sinaï. En Heren, vanmorgen mocht het ook weer tot klinken worden gebracht. Ik ben de Heere, jouw God. U laat dat telkens niet alleen horen, maar ook merken, blijken in ons leven. En Heren, dan mogen wij u wel de lof en de eer toebrengen die u waardig bent. En geef dat het niet alleen gaandeweg deze eredienst zo zal zijn, maar dat ons hele leven in het teken van uw lof en eer zal staan. En Heer, als we dan onze levensweg terugblikken, die weg die wij reeds hebben afgelegd, dan moeten we het eerlijk erkennen dat we zo vaak eigen wegen gaan, met onze eigen bedoelingen, met onze eigen plannen. En Heer, dan moeten we het allemaal erkennen en belijden dat wij het onderwijs van u zo heel hard nodig hebben, dat u ons de weg leert, die weg door u bepaalt, opdat wij uw weg zullen gaan in geloof en in gehoorzaamheid, hopend op de vervulling van uw beloften. En Heere, dat zit niet zo in ons. Vergeef ons dat. En Heere, vernieuw ons leven door de krachtige werking van uw woord en geest, opdat wij inderdaad die weg die u ons voorhoudt, in geloof en vertrouwen, in gehoorzaamheid en liefde zullen gaan. En Heren, dan is het telkens weer van uw kant die liefde waar u ons oproept tot bekering, waar we teruggefloten worden, zoals een herder zijn afgedwaalde schapen als het ware terugfluit om bij de kudde te blijven. Heren, dan mag vanmorgen uw woord open gaan. Dan mag het gelezen worden en verkondigd worden. En wil dat zegenen, dat het zal dienen tot bekering in ons aller leven. En Heren, bekering hebben we nodig wanneer wij u nog niet kennen als onze hemelse Vader, als onze goede herder. En bekering hebben we nodig wanneer we reeds tot geloof zijn gebracht, maar zo dikwijls geneigd zijn om als een dwaalziek schaap rond te dwalen. O God, wil daarom de prediking van het woord daartoe zegenen. Breng ons en houd ons bij de les, Heren, en houd onze ogen voortdurend gericht op u, die ons voorgaat en de weg wijst. Zegen ons, kinderen, jongeren, ouderen hier bij elkaar gekomen, maar ook diegenen die met ons deze dienst meebeleven, meeluisteren thuis. Heer, betrek ook hen allen erbij, dat er voor ons allen een woord mag zijn wat zo binnenkomt dat het ons niet meer loslaat, maar dat het ons leven gaat beheersen. Heer, zo bidden wij u om de opening van uw woord, wanneer dat gelezen wordt, tot klinken wordt gebracht, verkondigd wordt, dat we de rijke boodschap mogen verstaan met hoofd en hart. Heer, dan bidden we voor ons allen, maar dan kunnen we het niet nalaten om voor heel uw kerk wereldwijd te bidden, waar wereldwijd uw woord verkondigd mag worden op tal van plaatsen. Zegen dat, Heer, opdat er afbreuk gedaan zal worden aan het rijk van de boze. En mensen, van welke taal dan ook, van welk ras dan ook, getrokken worden door uw liefde en overgezet worden vanuit het rijk van de vorst van de duisternis in het rijk van de zoon van uw liefde. Heere, bouw zo uw kerk en ga dan in het bijzonder uw volk Israël niet voorbij. Heere, gedenk aan uw volk tot u als eerste hebt gesproken. Zoek ze op en open de ogen en de harten voor hem, die toch in het bijzonder de zaligmaker van Israël is. En Heere, dan hebben ook wij dat nodig, dat we ook hem zullen zien en zijn stem mogen opmerken, ook in de verkondiging van het woord. Heere, wij geloven u op uw woord waar u het zegt. Waar twee of meer in uw naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Geef, o God, dat dat ook beleefd mag worden, dat u in ons midden bent en dat uw stem wordt opgemerkt, dat we verwonderd zullen zijn over uw genade en liefde, omdat u niets liever wilt dan dat wij allen tot bekering zullen komen en zo het leven mogen hebben door het geloof in u, de Heer Jezus Christus. Zie zo in gunst op ons neer en wees ons genadig. Zegen ons in het zingen van de psalmen. Zegen ons ook wanneer wij onze gaven mogen geven. Zegen ons. Geven ieder die een taak heeft dat wat nodig is. En laat het werkelijk eredienst zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek. En we gaan daarvan lezen Genesis 12 en ook de eerste vier versen van Genesis 13. Genesis 12 en Genesis 13, de versen 1 tot en met 4. Op zich een hele bekende geschiedenis, dat Abraham geroepen wordt, op reis gaat en aankomt in het land van de belofte. Genesis 12, vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham: ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hen gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot aan de eik van Moreh. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland en er kwam hongersnood in dat land. En daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei: zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen: dat is zijn vrouw. En dan zullen ze mij doden en jou in het leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij, omwille van jou, goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde, zodra Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. En daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij de farao goed aan Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw. Neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem. En ze begeleidden hem, Abram en zijn vrouw en alles wat hij had, het land uit. En zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heere aan. Tot zover de lezing van het woord van God uit dit gedeelte van Genesis. Gemeente, we willen in het bijzonder stilstaan bij een paar woorden uit het 10e vers. Dat lees ik als eerste met u. En er kwam hongersnood in dat land. Maar we kunnen ook niet om de woorden heen die we bijvoorbeeld lezen in het 2e vers van hoofdstuk 12. En u zult tot een zegen zijn. En als laatste willen we in het bijzonder stilstaan bij de eerste woorden van vers 17. Waar de naam van de Heere genoemd wordt, die eerste drie woorden, maar de Heere. Voordat we hier met elkaar bij zullen stilstaan, wordt u en jij in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere in de collecten die reeds zijn aangekondigd en die we van harte bij u aanbevelen. En daarna gaan we zingen van Psalm 119... 25e vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. En dan het 67e vers, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En ook het laatste vers van Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, uw trouwe hulp stuur mij in rechte sporen. 119, 25, 67 en 88. Leven uit de beloften valt niet altijd mee, maar de uitkomst is zo verrassend. Dat zetten we boven de preek. Leven uit de beloften valt niet altijd mee, maar de uitkomst is zo verrassend. Gemeente, we zitten zo midden in de vakantieweken. Kinderen hoeven niet naar school. Jongelui hebben geen colleges te volgen als ze studeren. In de bouw ligt heel veel stil. Kortom, voor velen de gelegenheid om even op adem te komen, op rust te komen, erop uit te trekken. De een blijft binnen de grenzen van ons land en de ander gaat er net overheen of veel verder weg, maakt een wereldreis. En ja, de meesten die vertrokken zijn, of misschien nog plannen hebben, of al geweest zijn en weer terug zijn. Voor de meesten geldt toch dat je een aantal weken, misschien wel maanden daarvoor al bepaalde plannen had, ideeën had van, nou, we gaan dit jaar daar en daarheen. En je had dus informatie ingewonnen over de plaats van bestemming waar je een aantal weken zou bivakeren. In een huisje of in een tent of hoe dan ook. En ja, wat je aan informatie inwon, dat is allemaal leuk. En je zocht het mooiste op. Want ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ik ga naar een plek waar helemaal niks te beleven valt. Waar het vreselijk saai is, daar ga ik naartoe. Meestal proberen we toch ervan te maken, iets moois van te maken, om er ook van te mogen genieten. En ja, je wint informatie in en je ziet het een en ander al op het scherm of op een plaatje en het is allemaal heel veelbelovend. En in de meeste gevallen is dat inderdaad ook zo. Maar soms is het allemaal net iets anders. En kan het zijn dat het net ietsje minder is dan je had verwacht. Ons is dat inderdaad wel eens overkomen. Een prachtig vakantiehuis. Geweldig allemaal. En we kwamen daar. Nou ja, gelukkig was het mooi weer. We zijn er veel op uitgetrokken. Maar het was eigenlijk allemaal net iets minder als dat ons werd voorgesteld. Soms valt het mee. En soms valt het tegen. En gemeente, dat is niet alleen in zo'n situatie. Maar dat geldt eigenlijk het hele leven. Als het gaat over het leven van ons mensen, dan kun je wel zeggen dat je allemaal een levensweg aflegt. Je hebt misschien nog een heel traject te gaan, en er ligt ook al een stukje of al een heel lang stuk achter je. En wat is dan een voorrecht als je levensweg wordt bepaald door de Heere? Als je levensweg als het ware beheerst wordt door het geloof, het vertrouwen, de gehoorzaamheid aan Hem. Dat je levensweg de weg van het geloofsleven is. Wat een voorrecht is het als je in gehoorzaamheid de levende, de sprekende God volgt in datgene waarin Hij voorgaat, waarin Hij je de weg wijst, wat Hij je voorhoudt. We zijn op reis. En gemeente, in het leven van het geloof is het zo dat de Heer ons roept, en dat is al niet vrijblijvend. Trouwens ook niet vanzelfsprekend. Ben je er wel eens verwonderd over geweest dat de Heer je roept? Dat Hij je opzoekt en aanspreekt in de lezing van het woord en onder de verkondiging van het woord, of in het overdenken van het woord. Ben je er wel eens verwonderd over geweest dat je denkt van, Heer, dat u nou ook mij op het oog hebt en mij bij de hand wilt nemen. Dat is genade. Dat is niet iets waar wij recht op hebben. Want gemeente, als de Heer ons bij de hand neemt, dan heeft Hij daar altijd zijn heilige, heerlijke, hoge bedoelingen mee. Dan leidt Hij ons op de weg ten leven, op de weg van de zaligheid. Dan is Hij uit op onze redding, op ons behoud, op ons eeuwig leven, op ons eeuwig welzijn. En dat is wel om verwonderd over te zijn. Dus het is al niet vanzelfsprekend, maar om verwonderd over te zijn. Maar het is ook zo, ook wanneer vanmorgen Gods roepstem klinkt om Hem te volgen. En dat klinkt al door in die woorden als Hij zegt, ik ben de Heere, jouw God. Ik ben degene die recht op jou heeft en niemand anders dan ik alleen. Dan is dat niet vrijblijvend. Dan kun je daar niet voor weglopen. Het gebeurt helaas wel. Maar gemeente, de Heere heeft recht op je. Dan moet je altijd maar weer bij stilstaan. En daar kun je niet voor weglopen. Dan vraagt het wel bekering en geloof. Maar hij wil dat we in zijn wegen gaan. En als de Heere dat van ons eist, en dat doet hij, dan is hij niet alleen die eisende God, maar dan is hij ook die belovende, die veelbelovende God. En nu hebben we dat vanmorgen gelezen in die bekende geschiedenis van Abraham. Abraham, die ook geroepen werd. En hoe dat precies gegaan is, wie zal dat zeggen? Want gemeente, wij hebben een Bijbel voor ons liggen. Het Oude Nieuwe Testament. Nou, Abraham had zelfs het boek Genesis nog niet. Dus het klonk niet vanuit de Bijbel. En ook niet vanuit de prediking van het woord. Maar de Heer heeft hem rechtstreeks zodanig aangesproken en zodanig overtuigd en zo voor hem ingewonnen, dat hij niet anders meer kon en ook niet anders meer wilde dan de Heer op zijn woord te geloven. En dat lezen we onder andere in Hebreeën 11, hè? Als het gaat over al die mensen van wie gezegd wordt dat zij door het geloof hun levensweg gingen. Hè? Daar lezen we in Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Nou, waar was Abraham? Nou, we weten dat hij uiteindelijk afkomstig is van Ur der Chaldeeën. Een plaatsje in het huidige Irak. Een plaatsje aan de oevers van, een plaatsje, een stad wellicht, aan de oevers van de Eufraat, een hele vruchtbare streek. De Eufraat, die rivier die al in Genesis 1 genoemd wordt. Genesis 1, Genesis 2. En dan, waarom precies, weten we niet, maar, en hoe dat precies gegaan is, dat weten we ook niet, maar ze zijn met zijn vader erbij, Tera, getrokken naar het noordwesten, helemaal langs die Eufraat, zo naar het noordwesten omhoog op de kaart. En kwamen ze in Haran. En dat was niet even een dagreis of zo. Dat was al zo'n 850, 900 kilometer. Richting wat we tegenwoordig Turkije, de grens van Syrië-Turkije noemen. Daar waren ze helemaal heen getrokken. En toen is Tera, de vader van Abraham, we lezen dat in Genesis 11, gestorven. En toen moest Abraham verder. Niet verder naar het noordwesten. Maar hij moest weer als het ware afzakken naar het land wat hem gewezen werd, Kanaan. En dat was natuurlijk een enorme reis. Hij ging niet alleen, en ook niet samen met Sarai, zijn vrouw, maar met zoveel wat bij hem hoorde. Hij ging op reis. En wat zal dat geweest zijn? Abraham, toen je in Ur der Chaldeeën de goden van die omgeving dienden, de zon, de maangoden. En daar in Haran was het niet veel anders. Het zal toch geweest zijn dat je dan toch op reis gaat, die gehoorzaamheid. Innerlijk ervan overtuigd, luisterend naar de stem van God. Vertrouwend op zijn woord, want Abraham werd niet alleen geroepen, maar hij ging ook met beloften op zak. En dat zijn geweldige beloften, u heeft het zo even ook wellicht meegelezen, wat de Heere hem allemaal belooft. Ik breng je naar een land, dat zal ik je wijzen. En ik zal je tot een groot volk maken. U zegenen, uw naam groot maken. En dat loopt dan uit op: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zal hij hebben kunnen bevatten wat hem werd toegezegd? Want dat is nogal niet wat. Kijk, wij leven zoveel eeuwen later. En wij hebben de Bijbel, het woord van God. En we weten hoe die beloften allemaal in vervulling gegaan zijn. En we weten ook wat ermee bedoeld wordt met die laatste woorden van vers 3. Kinderen op de zondagsschool of op de basisschool, die leren wellicht zo'n tekst uit het hoofd in de tijd van Advent. Want dat is zo'n belofte die wijst op de komst van de Heer Jezus Christus, in wie zoveel mensen wereldwijd, in wie alle volken van de aardbodem gezegend worden. Maar hoe moest Abraham dat voor zich zien? Wat dacht hij bij de werkelijke betekenis van dat woord. Hij is niet meer onder ons. Maar anders zou ik het hem gevraagd hebben. Dat heb je wel eens, hè, als mensen er niet meer zijn. Dat je denkt van, ik had hem toch nog eens die vraag willen stellen. Van, wat dacht je bij die woorden of bij die dingen? Maar goed, wel rijke beloften. En hij was er al zo van overtuigd dat de Heere de waarheid sprak. Anders was hij nooit op pad gegaan. Dus hij was er ook van overtuigd dat de Heere die beloften in vervulling zou laten gaan. En dan gaat hij op reis. En dan komt hij uiteindelijk in het land van de Kanaanieten. Bij een heilige plek waar een boom staat. Waar de goden van de Kanaanieten gediend worden. Een heilige plaats. En dat waren toen ook al de Baals, de vruchtbaarheidsgoden die door de Baals werden gediend. En als Abraham dan bij die heilige plaats is, dan verschijnt de Heere aan hem. Hoe dat precies gebeurd is, maar wel zo duidelijk dat de Heere het is en dat de Heere aan het woord is en dat de Heere nu zegt, dit is het land. Dat zal ik aan je nageslacht geven. Hier, deze plaats, bij Sichem. En daarin laat de Heere dus zien dat hij zijn woord waar maakt. Dat hij je niet roept om je met een kluitje in het riet te sturen. Maar dat hij waar maakt wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. Kun je niet van iedereen zeggen. Maar wel van de Heere. En dat heeft Abraham ondervonden. En dan is hij daar. En het land wordt hem aangewezen. En dan kan Abraham niets anders doen dan op die heilige plaats. Die aan andere afgoden, goden gewijd is. Dan kan hij niets anders doen dan daar een altaar te bouwen. Bij Sichem. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En gemeente, wat is de betekenis daarvan? Om heel kort te gaan, dat is de plek waar hij de naam van de Heere belijdt. Een plaats die gewijd was aan allerlei goden die geen goden zijn, die wordt gewijd aan de Heere. Een plaats waar hij de naam van de Heere belijdt, erkent. En in die belijdenis klinkt ook niet alleen de erkenning, maar ook de dankbaarheid dat God zijn beloften in vervulling laat gaan. En ook de verwondering van Heere, dat u mij op het oog had, te midden van al die mensen daar in Mesopotamië, al die mensen daar in Haran, dat u mij op het oog hebt. En, nogmaals, ik weet niet hoe het Abraham dat allemaal exact beleefd heeft, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen. Hè, want de Heer heeft hier zoveel gezegd, met jou begin ik opnieuw. Uit jou zal een volk voortkomen, waar iets nieuws uitgeboren zal worden, zal voortkomen. Verwondering onder woorden gebracht. Sichem. Ja, en of Abraham daar dan niet gedoogd werd bij Sichem, op dat moment, dat hij verder trekt, de redenen dat hij verder trekt, lezen we niet. We hebben ook niet gehoord uit de mond van de Heere dat hij gezegd heeft tegen Abraham, je moet nou toch wel even verder gaan, dit was maar even een pauzeplaats. Nee, Abraham breekt op en gaat verder. Verder naar het zuiden. En dan komt hij weer op een plek. We hebben het gelezen, een plaats tussen Bethel en Ai. En opnieuw bouwt hij daar een altaar voor de Heere. En nu staat er zo veelzeggend bij. En hij riep de naam van de Heere aan. Je zou kunnen zeggen, niet alleen een heilige plaats, een plaats gewijd aan de Heere, maar ook een plaats van aanbidding. Aanroepen van de naam van de Heer is allereerst een plaats van de aanbidding van de levende God. Die gesproken heeft in het leven van Abraham. Aanbidding, dankbaarheid, belijdenis. Plek van de geloofsbelijdenis. Niet zomaar een plek. En hoe lang die daar gebleven is, dat weten we ook niet. Maar we lezen weer dat Abraham verder gaat. En waarom eigenlijk? Ik had hem dat wel eens willen vragen, hier staat het niet. Dus op die vraag hebben we ook geen antwoord. Maar we zien wel dat hij verder gaat. Naar het zuiderland. Naar wat we vandaag de dag de Negev-woestijn noemen. En dan komen we bij de woorden van de tekst. Er kwam hongersnood in dat land. En dat is niet iets van een paar dagen geen boterham op je bord. Jongens en meisjes, kun je dat voorstellen? Dat je eens één dag of twee dagen geen eten hebt. Ja, als je ziek bent, dan heb je niet zoveel trek. Maar als je gezond mag zijn, dan is het toch elke dag weer dat je trek hebt in eten. En als er geen eten komt, dan gaat je maag rammelen. En dan word je flauw op een gegeven moment als je geen eten hebt. Word je slap. En niet zoiets van één of twee dagen als er staat en er was honger in dat land. En het was niet alleen die rammelende maag van Abram en van al die andere mensen die bij hem waren. Maar wij hebben ook gelezen dat hij met levende haven op pad was. En ja, als je levende dieren hebt, levende haven, beesten hebt, die moeten ook eten hebben. Stel je voor dat je een kudde schapen hebt en er is geen sprietje gras meer te vinden. Nou, dan laten die schapen dat wel horen. Als je je vee op stal hebt en je zou ze een paar dagen geen eten geven. Nou, mijn koeien laten dan wel van zich horen. Ik heb het nooit meegemaakt eigenlijk, gelukkig, dat ik ze niet te eten kon geven. Maar ze laten dan wel van zich horen. Dan wordt de nood groot, dan wordt het nijpend, hè? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor alles wat leeft om je heen. En dat trof niet alleen Abram, dat trof ook de mensen om hem heen, de Kanaanieten. Er was honger in dat land. En gemeente, daar kunnen we van alles bij bedenken. En de oorzaak ervan, wel de weersomstandigheden, het had er tijdenlang wellicht niet geregend. Ik las ook in de verklaring dat het Gods slaande hand is, Gods straffende hand vanwege de afgoderij van de Kanaanieten. Waar Abraham dan ook onderzucht. Maar gemeente, hoe is dat zuchten van Abraham? We lezen er eigenlijk niks van. We lezen wel van die hongersnood. En we lezen ook wat Abraham gaat doen. En dat geeft te denken. We gaan het niet afkeuren. We gaan Abraham ook niet negatief wegzetten. Van Abraham, Abraham, wat doe je nou toch? Maar het is wel een woord van morgen, gemeente, wat ons wordt voorgehouden als een spiegel die wordt voorgehouden. Met die vraag die ons gesteld wordt, ja, als we in de weg van de Heere gaan en als gemeente naar de naam van de Heere genoemd, ligt daar een eis? De eis van geloof en van vertrouwen en gehoorzaamheid. Maar dan mogen we ook als gemeente naar de naam van de Heere genoemd weten van beloften. Beloften die verwachting wekken. Beloften die de Heere toch op zijn tijd in vervulling zal laten gaan. Die vertrouwen wekken op hem, omdat hij de waarmaker van zijn woord is. Maar als je dan in die weg van geloof en vertrouwen gaat, dan kom je op een bepaald moment dat het wel eens enorm kan tegenvallen. Zo was het bij Abraham. Wat een beproeving, zeg. Als je in geloof en vertrouwen de weg van de Heer gaat. En ik heb het ook wel eens iemand horen zeggen. Die werkelijk tot bekering kwam. Dat was wel een oudere man, ouder echtpaar. Kwam tot bekering. Beiden werden zo betrokken op het woord. En ze leefden met dat woord. En ze aten dat woord als het ware op. En al gauw kwam de ene beproeving na de andere. Ik hoorde maar het nog zeggen. Toen ik tot geloof kwam, leek wel of alles en iedereen mij tegen was. Zo kan het gaan. Dat je met beloften op pad gaat. Dat je met verwachting leeft. En dat het zo anders wordt. Het land dat ik je wijzen zal. En er kwam hongersnood in dat land. En je moet wat. En je doet wat, hoor. Als je in nood zit. En Abraham deed ook wat. Maar wat ik net al zei, het geeft wel wat te denken. Want wat doet Abraham? We hebben namelijk gelezen dat de Heere hem veel belooft. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En dat is eigenlijk ook iets wat ons wordt meegegeven. Of zoals we het in de Statenvertaling lezen, en wees een zegen, staat er zelfs in de grondtekst in een gebiedende wijs. En hoe is Abraham hier nou tot zegen? Te midden van die nood. We lezen dat hij vertrekt. Maar is hij daarmee zichzelf, de mensen die bij hem horen en de andere mensen, zijn omgeving, de Kanaanieten, is hij daarmee al die anderen tot zegen? We hebben zo even gelezen dat hij in Bethel de naam van de Heere aanriep. En daar lezen we nu helemaal niks meer van. En dan wordt het stil. En dat geeft te denken. Gemeente, en dan moeten we dat onszelf maar eens voorhouden als het nou eens tegenvalt in het leven. Als het nou schijnbaar tegenvalt in het leven met de Heere. Je hebt je verstand niet voor niks gekregen. Maar nu lees ik ergens in de Spreuken: steun op uw verstand niet, maar vertrouw op de Heere. Nou, Abraham gebruikt zijn verstand. Abraham, ik kan me voorstellen, ik zou het ook zo doen. Op zoek naar een plek waar wel eten is en hij heeft in Haran gebivakkeerd. En dat lag op een karavanenroute vanuit Egypte. En dan zal hij wellicht ook gehoord hebben dat niet alleen de Eufraat een geweldige rivier is met een vruchtbare oevers en omgeving, maar dat er ook in Egypte een Nijl is met ook vruchtbare streken. En dat is toch altijd dichterbij als de Eufraat dus. Nou, je voelt het aan en we hebben het gelezen. Is dat zo verkeerd? Op zich niet hoor. We lezen namelijk ook dat Jacob later in Egypte komt, ook vanwege honger. Maar dat was wel vanwege de leiding van God in het leven van een van zijn kinderen, zodat Jacob daar uiteindelijk ook gebracht werd. En je moet eens lezen wat Jozef daar later van zegt. Dat hij uiteindelijk in Egypte gebracht is door God om zijn volk in leven te houden. We weten zelfs van de Heere Jezus dat hij ook vanuit een bepaalde noodsituatie, een levensbedreigende situatie, ook op goddelijke aanspraak in Egypte is gebracht. Maar van Abraham lezen we dat hier niet. Is het een eigen weg van Abraham? Hij gaat. En dan komt hij al dichter bij de grenzen van Egypte. En hij heeft ook wel gehoord van de culturen van Egypte. En wellicht ook hoe het eraan toe gaat. En hij gebruikt zijn verstand. En hij denkt maar na wat er allemaal moet gebeuren, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En dan kijkt hij nog eens even naar zijn vrouw. En Abraham heeft een beeldschone vrouw. Ze is ook al wat ouder. Abraham 75 geweest. Zij ook al wel wat jonger, maar ook de jongste niet meer. Maar goed, we weten het allemaal, hè. Er zijn oudere vrouwen die heel mooi kunnen zijn. Wat kunnen oudere vrouwen knap zijn? En dat weet Abraham ook van Sarai. En dat zullen die Egyptenaren ook zien. En dan? En ja, dan lezen we verder. En hij overweegt. Het is wel niet helemaal de waarheid, maar toch wel een beetje waarheid. Zeg dat je mijn zus bent, Sarai. Want anders dan gaat het met mij niet goed komen. Zeg dat je mijn zus bent. Verderop, als Abraham dat geintje nog eens een keer gebruikt, dan zien we ook dat, ook dan, we horen dat straks ook nog, maar ook dan, dat het zo gaat dat hij ontmaskerd wordt. En dan zegt hij van ja, ze is toch wel een klein beetje mijn zus. Bij Abimelech in Genesis 20 lezen we dat. Ze is wel een klein beetje zus, want ze is niet de dochter van mijn moeder, maar wel van mijn vader. En hoe je dat allemaal precies moet zien, misschien was ze wel een geadopteerd kind. Ooit, dat kan ook nog. Dat weten we niet precies. Maar hij noemt ze dan inderdaad zijn halfzus. Het is een halve waarheid. Maar hij komt bij de farao met een hele leugen. En gemeente, nu is al twee keer dat we de vraag moeten stellen: Abraham, was je nou de Kanaanieten tot zegen? Had je niet te midden van hen die de Baals hebben aangeroepen, de naam van de Heere moeten aanroepen? En ik weet wel, wij hebben de Bijbel, wij weten meer en we weten ook van Elia die de naam van de Heere aanriep. Wat er toen gebeurde, waar de Baalpriesters te vergeefs riepen. Abraham wist dat niet, maar toch. Hij had toch kunnen pleiten op de belofte van God en gemeente, dat geldt ook voor ons. Waar het ons soms zo enorm tegen kan zitten en dat gebeurt. Gaandeweg het geloofsleven, dat je soms in de vertwijfeling raakt. Dat je moet denken, dat je moet zeggen, moet klagen, waar is nou de Heere? En dan het woord van Spreuken. Steun op je verstand niet, maar vertrouw op de Heere. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Zouden uw beloftenissen haar vervulling missen? Zoals Asaf dat in Psalm 77 andere woorden brengt. En dan zegt Asaf later ook, maar dit krenkt mij het leven. Zo is God niet. Abraham gaat hier een eigen weg. En dan, je zou bijna zeggen, van kwaad tot erger. Als je op het hellende vlak gaat, gaat het bergafwaarts. Van kwaad tot erger. Een halve waarheid. Hoe hebben we dat op school al geleerd? En wat blijkt het ook vaak in de praktijk zo te zijn? Altijd weer. Een halve waarheid is een hele leugen. Ben je zo ook de farao tot zegen, Abraham? Had je niet, ook al is het een gegeven, dat ze je inderdaad een kopje kleiner kunnen maken, toch die hele situatie maar niet in de hand van de Heere kunnen leggen? En gemeente, dat geeft ook voor ons een les. Hoe dan ook. Als we in een bepaalde situatie komen waar het moeilijk is, en waar we worstelen van hoe komen we eruit? En Abraham gebruikt zijn verstand. En zijn verstand zegt, ik moet hier uitkomen. En hij zegt eigenlijk ook nog, gemeente, hoe kom ik hier beter uit? Want als je vers 13 leest, zeg toch omwille dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. Dat het om mij, omwille van jou, mij goed zal gaan. Heb je het gelezen? Nou, het is hem goed gegaan. Het is gegaan zoals hij verwacht had. Zijn vrouw wordt bij hem weggenomen en toegevoegd aan het harem van de farao. En daar krijgt hij, daar staat wat tegenover. En dat is niet zomaar wat. Wat een rijkdom geeft de farao aan Abraham. Zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Goed geboord, Abraham. Het lijkt alsof het eigenlijk allemaal mee zit. Toch wel een goede weg geweest die ik gegaan ben. Misschien heeft hij inwendig wel eens gedacht, want zo hoor ik ook mensen onderweg wel eens, de Heer heeft dat toch wel willen zegenen. Zover kan het soms gaan, gemeente. Maar hier, stel je nou eens voor, hè, dat het zo verder gegaan was. En hier lezen we dat de farao zegt, zodat ik haar tot vrouw genomen heb. In de Statenvertaling lezen we, zodat ik haar tot vrouw genomen zou hebben. Dat ligt vertaalkundig heel dicht bij elkaar. Dus of hij echt al Sarai, tot Sarai genaderd was en haar, met haar omgegaan was als man en vrouw, of dat hij dat van plan was. Maar stel je voor dat dat nou allemaal doorgegaan zou zijn. Wat was er dan van de vervulling van de beloften terechtgekomen? Gemeente, hier zien we dat Abraham, die wij en terecht de vader aller gelovigen noemen, hier zien we dat Abraham zelf de vervulling van de beloften op dat moment blokkeert. En dat is wat. Want ik zeg, stel, gelukkig is het allemaal heel anders gegaan. Maar als de Heere niet had ingegrepen, hoe had dan de Heere Jezus ooit geboren kunnen worden? Hoe zouden dan alle volken van de aarde, van de aardbodem, alle geslachten van de aardbodem gezegend kunnen worden? Als farao daadwerkelijk die mooie, knappe Sarai tot vrouw genomen had. Zo kunnen we wel eens een stap zetten, gemeente. waarvan we de gevolgen op dat moment niet overzien. En is het daarom altijd weer niet nodig wat we zo even na de lezing van de wet zingend gebeden hebben. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. O Abraham kende Psalm 119 nog niet. Die is ook van later datum. Wij kennen die psalm wel. Wij kennen dat gebed. Is het ook uw en jouw gebed? Om te volharden, om vol te kunnen houden in de weg van de Heer. Juist ook als daar de beproevingen op je pad komen. Juist ook als daar de verzoekingen om de hoek van de deur liggen. Want gemeente, uiteindelijk is het altijd een strijd tussen twee, hè? Tussen twee. Tussen de Heer en zijn grote tegenstander. Die altijd maar weer Gods plannen wil laten mislukken. En ja, als de Heere hier zelf niet had ingegrepen, dan hadden wij nooit dat lied kunnen zingen: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Maar gemeente, God is getrouw. God is getrouw. En dat blijkt uit die woorden van vers 17. Maar de Heere trof de farao in zijn huis met zware slagen vanwege Sari, de vrouw van Abraham. De Heere laat het er niet bij zitten. Hoe ver dat schaap ook van de kudde is afgedwaald, dat zal Abraham later ook hebben moeten erkennen toen hij ontmaskerd werd door de farao en daarachter door de Heere, dat hij ontmaskerd werd als een leugenaar. Dat hij het heeft moeten erkennen, ook al was het wellicht niet met de woorden van 119, maar gelijk een schaap heb ik gedwaald dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Lag dat aan de herder? Nee, wie zou dat durven zeggen, wie zou dat kunnen zeggen, maar wel dat schaap. En gemeente, dan gaat God zijn ongekende gang met mensen, ook met de farao en zijn huis. Hoe farao uiteindelijk tot het inzicht kwam. Wel, hij werd getroffen door allerlei slagen en plagen. En ook daar was een pantheon van goden in Egypte. Dat hij wellicht dacht, de goden zijn mij tegen. Het kan ook zijn dat de Heere hem heel concreet heeft laten zien waar hij mee bezig was. Dat zou ook kunnen, waarom niet? Want de Heere is machtig. En de Heere laat het zien wie hij het wil laten zien. Hij openbaart zichzelf aan wie hij zich wil openbaren. Uiteindelijk, Abraham wordt ontmaskerd, maar de Heere. Gemeente, dit is een donker traject van de geloofsweg van Abraham. En het zou in de duisternis geëindigd zijn. Maar hier zien we het licht van het evangelie in dat woordje maar. En waar de Heere, de naam van de Heere weer genoemd wordt, mag klinken. Daar schijnt het licht. En ja, dan heeft de Heer wel het lijntje even laten vieren. En als God dat lijntje laat vieren. Dan kan het soms ver gaan in het afdwalen. Maar Hij is getrouw. Hij is getrouw. Zo getrouw en dat vanwege zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want gemeente, hier zien we als het ware de Christus oplichten, die het ooit al heeft gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. En die Heere Jezus Christus, hoewel hij vaak gedwarsboomd is door zijn grote tegenstander, de Satan, die Heere Jezus Christus laat zich niet van de wijs brengen. Hoe dan ook, ik kom. En gemeente, dan is het ontzettend geweest voor de farao. Misschien was het ook wel een beetje een naïeve man. Om zomaar te denken dat het Abrahams zus was. Maar oké. Maar wat is het ook ontdekkend geweest voor Abraham. Die ontmaskering. Waar hij als een afgedwaald schaap wordt teruggefloten. En op de weg van de Heere wordt gebracht. En hoe weten we nou dat het de weg van de Heere is? Nou, hij komt terug op de plaats van zijn belijdenis. Misschien heb je al lang geleden belijdenis van het geloof gedaan. In het openbaar, hier deze heilige plaats of elders. Lang geleden of misschien nog maar een paar maanden geleden. En je was er zo vol van de goedheid en de trouw en de genade en de liefde van God, dat hij ook mij op het oog heeft. De verwondering uitgesproken, wat allemaal in dat ja-woord mocht doorklinken. Maar hoe is het nou verder? Gaandeweg, de weg van het geloof, moeten ook wij allen niet erkennen dat dat enthousiasme soms door van alles en nog wat zo getemperd kan worden. Door de zorgen van het leven of door de verleidingen van het leven. Rijk te willen worden zoals Farao of zoals Abraham rijk te willen worden over de rug van Farao. Hoe is het nou gaandeweg je belijdenis? De Heer is er op uit, altijd weer. Om je terug te brengen op die plek. Om je te herinneren aan datgene wat je ooit hebt beleden. En zo, en daarom hebben we ook die eerste vier versen van Genesis 13 gelezen. Hè, dat hij reist van rustplaats tot rustplaats, en daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Vanuit de Negev weer terug naar die plaats waar hij het altaar gemaakt had vroeger. Hoe lang geleden? Dat weten we niet precies. Vroeger. Best al een tijdje geleden misschien. En Abraham, ja, hij heeft daar ooit de naam van de Heere aangeroepen. En gemeente, hij roept daar opnieuw de naam van de Heere aan. God brengt terug. En wat is God dan die gans andere? Die verrassende God, die ons niet laat voortmodderen in de bagger van het leven soms. Maar dan klinkt het, maar de Heere. Want hij is erop uit om zijn beloften waar te maken, in vervulling te doen gaan. En zijn plannen falen niet. En hij brengt ons telkens weer tot inzicht welke weg we moeten gaan, dat is van Gods kant. En nu als we dit gedeelte van deze geschiedenis, een stukje van de levensweg, van de geloofsweg van Abraham, ons voorhouden, als een spiegel. Hoe staat het ervoor? Oh, ik mag als eerste wel vragen, hoe is nou je verhouding met de Heere? Je relatie, je geloofsrelatie met de Heere. Is dat een levende relatie? Leeft Hij, de Heer Jezus Christus, die de vervulling van de belofte is in je? Leeft Hij? Is Hij het die in je leeft? Die de verwachting van de volmaking en de vervulling van alle beloften in ons wakker houdt? Die ons ook de belijdenis op de lippen geeft, waar we straks ook gaan zingen. De belijdenis van het hart, mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hoe is het met je? Gemeente, laten we, als we met elkaar zo voor de spiegel staan, laten we maar niet te veel van onszelf denken. We hebben Abraham niet weggezet. God deed het ook niet. Er werd er weer helemaal bij betrokken, Abraham. En zo is God. Hij zet ons niet zomaar weg. Maar hij komt wel terug op zijn woord. En hij komt ook terug op jouw woord. En dan moeten we het maar heel vaak toch wel heel klein en beschaamd zeggen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heere. Amen. Gemeente, dat gaan we zingen met Psalm 139, het laatste vers. Doorgrond men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Dat is de weg van de Heere. Psalm 139, daarvan het 14e vers. Gemeente, zullen wij nu danken en ook voorbeden doen. Laat ons bidden. Heren, wij danken u dat u ons vanmorgen dit uur in uw huis hebt gegeven. Dat we zo in alle rust mochten luisteren naar wat u ons had en heeft te zeggen. En heren, dan werd ons vanmorgen een spiegel voorgehouden. Het stukje van de geloofsweg van Abraham. En heren, dan zien we niet op hem neer. Zeker niet. Maar het wordt ons voorgehouden om er zelf wat van te leren. Heren, dan kan ook bij ons de vraag rijzen. Wanneer zijn wij anderen tot een zegen? Waar we zelf ook dragers mogen zijn van uw beloften. Heren, breng ons tot dat inzicht voortdurend. Door uw woord en geest. Dat wij te midden in een wereld waarin zoveel afgodendienst is. Te midden in een wereld waar zoveel nood is. Dat we te midden in een wereld niet alleen onszelf, maar ook anderen tot zegen zullen zijn. In het pleiten op uw beloften. In het u voorhouden van uw eigen woord. En zo uw naam aan te roepen. Het geloof wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Heren, wij danken u voor uw trouwe zorg ook over ons. Dat u ons niet wil laten voortmodderen in de bagger van ons bestaan. Maar dat u ons bij de hand neemt. En zo dikwijls ons ook terugfluit als een afgedwaald schaap bij de kudde terugbrengt. Wat bent u? Een goede herder, de goede herder, heren. Dan zijn we verwonderd over wie u bent. En dan mogen we ook weten, dat leren we ook vanuit uw woord, dat uw plannen werkelijkheid zullen worden. Dat u niet faalt in het volbrengen van uw plannen. Heren, dan zien we ook uit naar de vervulling van al uw beloften in ons persoonlijk leven, in het leven van de gemeente. Voor uw kerk, maar in het bijzonder uw beloften ook voor uw volk Israël. Heren, als daar toch woorden staan, veelbelovende woorden, waarvan de vervulling nog uitstaat, kunnen we niet anders roepen. Gedenk aan het woord gesproken, uw woord. Heren, breng ook uw volk Israël tot die belijdenis, dat het ook uit hun aller hart mag klinken. U, Heere Jezus Christus, bent de Zoon van God. En mijn, onze redder en zaligmaker. Heren, zo danken we u dat u ons tot het inzicht brengt. Dat het met de geloofsgehoorzaamheid pas begint. Maar dat u, wat u begonnen bent, ook zal brengen ten einde. Heren, we bidden u voor de gemeente. Voor alle vreugde die er beleefd mag worden. We hebben gehoord dat u de Heere bent die het leven heeft geschonken aan Lieselotte Dirkje Cornelia. En dan bidden we u om uw zegen over het leven van Lieselotte. En we danken u met haar ouders Arie en Celine van der Rijden. Gedenk ook aan andere kinderen Jochem en Daphne. Zegen dat gezin. Heere, neem ook hen bij de hand en leid ook hen allen op de weg van de zaligheid, zo bidden we voor alle gezinnen, zo bidden we voor een ieder. En er mag er vreugde beleefd worden in tal van opzichten, maar we weten ook van zorgen, van moeite, van ziekte, van verdriet en rouw. Gedenk allen, heren, die om welke reden te maken hebben met zorg. Dat kan allerlei oorzaak zijn, maar wilt u erbij zijn? En wilt u uitkomst geven in de nood. En dan mogen we ons bevoorrecht weten. Dat we vanuit uw woord weten dat u die hemelse vader bent die zorgt. Waar ons het bindend advies gegeven wordt. Werp al je bekommernis. Leg al je zorgen voor hem neer. Want hij zorgt. Heren, zo roepen wij u aan. Juist ook in de weg als daar de beproeving is. Zo roepen we u aan. Vanuit de nood van ons bestaan. Gedenk, heren, de zieken wil uitkomst geven. Hen die lichamelijk of psychisch noden kennen. Bidden voor hem die een operatie heeft te ondergaan. Broeder van Tuil, aanstaande woensdag, geef wat nodig is en wil de ingreep zegenen dat het mag dienen tot herstel. Heren, dat het bovenal uit mag lopen op de verwondering over uw trouw en de aanbidding van uw naam. Heren, woorden ook dat uw leven heeft genomen. We weten het, dat mevrouw de Weert Loobrecht door u uit dit leven op aarde is weggenomen. Op een hoge leeftijd heeft ze mogen bereiken. En dan mogen we u danken voor wie zij was, voor degenen die bij haar horen. O God, sterk de kinderen, de kleine achterkleinkinderen, in het verlies van hun oma. Heren, neem hen bij de hand, wanneer ook zij de weg naar het graf moeten gaan waar hun vader reeds lang begraven ligt. O God, vertroost de familie. En Heere, dan zet het ons allen stil. En we hebben het aan het begin van de dienst gezongen, dat het leven eindig is. En dan is dat het ernst. Maar ook met vreugde, wanneer we mogen belijden, mijn hoop is op u. Want u bent de God van het leven, waar wij de weg in vertrouwen mogen gaan. Daar is sterven toch de poort naar de eeuwige heerlijkheid. Hier maar waar wij buiten Christus zijn, is het een eeuwige nacht, een eeuwig omkomen. Dat is de ernst van uw woord. En geef dat we daar allen bij stilgezet worden, maar bovenal uw trekkende liefde mogen ervaren, opdat ook wij eenmaal zullen ingaan die eeuwige vreugde van u. Heren, zo roepen we uw naam aan, wanneer wij ook bidden om uw zegen over de laatste voorbereidingen voor de vakantie Bijbelweek. Zegen ook dat werk voor de jongeren van de gemeente. En rust degene die leiding geven toe, om zo ook het zaad van uw evangelie op allerhande wijze te mogen uitstrooien. Heren, wij bidden om uw zegen ook voor de dienst van vanavond. Geef een goede ontmoeting met u de levende God, juist ook op deze dag. Hoor ons roepen, wanneer wij bidden voor ons land en volk, voor onze overheden, wanneer wij bidden voor deze wereld in nood. Ontferm u, ontferm u, ontferm u, onze God. Heren, wij gaan uw naam belijden. En geef dat het een belijdenis vanuit het hart mag zijn, wanneer we het met elkaar zingen. Mijn ziel is immer stil tot u. Van hem wacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 62, daarvan het eerste als ook het vierde vers 62, 1 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ga uw en jouw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaren onze harten en zinnen in Christus Jezus, onze Heere. Amen.